er is een manier, misschien is het woord verkeerd gekozen om krachtig te bidden, amen. Maar er is een manier, halleluja, om invloed te hebben bij de Heer. En het gaat niet om de Heer te manipuleren, amen, om zeker iets te krijgen van de Heer. En als je het op een bepaalde manier als je het op een bepaalde manier bidt, dat je opeens gaat krijgen al wat je wilt. Nee, zo zit God kan je niet manipuleren.
Amen.
God kan je niet manipuleren op de manier waarop je bidt. Amen. Hij kijkt doorheen elke motivatie. Hij kijkt doorheen onze woorden. Hij kijkt recht in ons hart. Amen. Maar er is een gebed, er zijn bepaalde gebeden die wanneer dat je met de juiste motivatie bidt, amen, die altijd zullen aanhoord worden op de een of andere manier. En een van die gebeden, we zijn daar vorige week mee begonnen, was het gebed van Jezus. Laten we nog even lezen. Johannes 17, vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen, wat staat er? Eén zijn, Vader, zoals u in mij, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Vers 22. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, omdat zij één zijn zoals wij. Amen. Vers 23. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij hebt. Dank je, Jezus. Amen. Laten we even bidden. Vader, ik bid vandaag, Jezus, dat we het gebed van de Heer Jezus, halleluja, in ons hart mogen vervuld zien geraken, Heren. Want het is een gebed, Heren, dat aanhoord is, Heren, door u. Ik dank u, Jezus, halleluja, dat alles wat in de weg staat, Heren, van eenheid, wordt verbroken in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Mag gaan zitten. Halleluja. Ik had me voorgenomen, deze boodschappenserie, krachtige gebeden in de Bijbel, had ik me voorgenomen om verschillende personen in de Bijbel te nemen die we allemaal kennen, helden van het geloof. In het Oude Testament, zoals Mozes, Mirjam, Hanna, Jabes, David. Allemaal mensen die krachtige gebeden hebben gebeden en die aan boord werden door God. Maar het zat niet goed in mijn geest om deze mannen en vrouwen te nemen als voorbeeld, aangezien zij baden vanuit een iets ander perspectief, namelijk het oude verbond. Wij zitten in het nieuwe verbond. Amen. Jezus heeft gebeden, Paulus heeft gebeden, Petrus heeft gebeden, Jacobus heeft gebeden, Johannes heeft gebeden. En ik wou eens zien wat voor soort gebeden hebben de mensen in het Nieuwe Testament gebeden, om daar een voorbeeld aan te nemen. Amen. We hebben vorige week begonnen met te zien dat het Jezus zijn verlangen is om eenheid te hebben in het lichaam. Om eenheid te hebben in de kerk. Amen. We hebben gezien dat er verschillende Nieuw-Testamentische versen, heel veel versen, ons aansporen, ons aanmoedigen, ons paraat te maken om eenheid te brengen in de gemeente. Amen. Het is niet iets dat vanzelf komt, eenheid. Amen. Het is iets dat je bewust aan moet meewerken. Het is iets dat je zelf moet aansporen om jezelf op de achtergrond te zetten en de belangen van iemand anders te laten voorgaan om de eenheid te willen bewaren. En dat is niet altijd makkelijk. Amen. Ik heb toen in mijn boodschap verschillende versen laten zien. En we hebben ervoor gebeden. Maar nu gaan we zien, er zijn ook struikelblokken. Er zijn ook hindernissen die de duivel op ons pad wil leggen. Ja? Stenen waaraan dat we aanstoot kunnen nemen. Broeders en zusters die bepaalde zaken kunnen zeggen, bepaalde emoties kunnen laten zien, waardoor wij aanstoot kunnen nemen en de eenheid niet meer echt willen bewaren. Amen. Halleluja. Eenheid is belangrijk, maar de vijand probeert enkele virussen in de kerk te gooien om een halt toe te werpen aan eenheid. Want hij weet, hij kan de kerk niet vernietigen van buitenaf, maar hij gaat de kerk proberen te vernietigen van binnenuit.
Amen.
We hebben gezien vorige week dat ik heb toen een getuigenis verteld van een zekere pastor in Ethiopië die een miljoenen opwekking heeft meegemaakt in zijn land. Het enige waarvoor zij baden was om de eenheid te bewaren onder de leiders, onder het volk. Amen. Ze baden niet noodzakelijk voor opwekking. Opwekking komt wanneer we allen één zijn van geest, één van visioen, één zijn naar dezelfde God toe. Amen. En de Satan weet dat. Hij weet hoe hij de kerk moet vernietigen. Hij heeft het geprobeerd. In het boek van Handelingen zien we hoeveel verschillende disputen er zijn, hoe dat er jaloezie in de kerk, en het is van binnenuit dat hij het kapot kan maken. Maar de Heer heeft gebeden. Amen. De Heer heeft gebeden. Kan iemand zeggen, de Heer heeft gebeden voor ons? De Heer heeft gebeden voor ons. En als de Heer ervoor heeft gebeden, moeten we onze ogen focussen op het resultaat. Amen. Dank u, Jezus. Enkel van de virussen die Satan in de kerk wil gooien. Jacobus, hoofdstuk 3, vers 16. Amen. U kent het waar jaloezie en egoïsme heersen. 4. Eenheid.
Wanorde.
Amen. Wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Ja, wanorde is het tegenovergestelde van orde. En eenheid. Amen. Eén blok. Als je een vijandelijk leger wil vernietigen, amen, en dat is wat de vijand altijd wil doen, ze zeggen altijd, hold the line. Als ze, vroeger deden ze van die warfare, van die oorlogsvoering, waar iedereen naast elkaar als één troepenmacht moest oprukken naar de vijand. Een beetje absurd. Dat jij er naast elkaar, ik moest allemaal naast elkaar blijven. Ook al hing er iemand dood, degene naast u, en er kwam een gat in de lijn. Dat gat moest zo snel mogelijk opgevuld worden. De lijn moest gehouden worden. De eenheid moest gehouden worden. In Romeinse oorlogsvoering hadden ze wat ze noemen, zo van die vierkante volk met allemaal soldaten. En die soldaten hadden de buitenkant allemaal schilden. En de soldaten hadden aan de binnenkant allemaal schilden voor bovenaf te beschermen. En de vijand probeert telkens de blokeenheid. En je hebt lijnen, maar je hebt ook blokken, je hebt verschillende vormen. Het belangrijkste is, we moeten gewoon wat de vijand mee afkomt, dan moeten wij proberen te verbreken. En dan proberen ze die eenheid te verbreken door de groep in twee te splitsen. Want een groep die in twee gesplitst is, is kleiner, minder krachtig. En kunnen we makkelijker kapot krijgen. En dat groepje dat gesplitst is, gaan we nog eens splitsen. En gaan we nog eens proberen te splitsen. Totdat er nog een enkeling overschiet. En we zijn ineens nog maar met 3 tegen 1000. Waar we eerst waren met 3000. Dus de vijand gaat proberen door wanorde, door jaloezie, amen, egoïsme. Amen. Amen. Egoïsme wil zeggen, ik denk aan mezelf. Zoals een soldaat. En ik kom terug op de soldaat. Op het oorlogsveld, dat ineens zit te denken, oei, iedereen is hier aan het sterven, het wordt hier mij wat te heet onder mijn voeten. Het wordt hier wat te moeilijk. Ik ga mezelf denken, ik maak dat ik hier weg ben. En hij verlaat de linie, hij verlaat de eenheid. Dat is trouwens een woord dat ze gebruiken in het leger, een eenheid. Jij bent van welke eenheid? Eenheid 36, bla bla bla, compagnie. Een eenheid, het is letterlijk bedoeld. En dat doen ze in het leger. Je wordt helemaal afgebroken, mentaal, en je wordt terug opgebouwd met één doel. Eén te zijn en de commando's van bovenuit gehoorzamen. Want als er één iemand zegt, voort, ik denk aan mezelf, het is hier te moeilijk, ik ga terug naar mijn mama, dan is uw eenheid in gevaar. Niet alleen loop jij gevaar om ineens weg te lopen, maar uw eenheid loopt gevaar. Amen. En dus het is belangrijk om te focussen. Wat wil de vijand hier op mijn pad leggen? En hoe kan ik dat herkennen? Halleluja. En er tegen beginnen te bidden in de naam van Jezus. Maar vooral voor uzelf bidden. Amen. Halleluja. Jaloezie, afgunst, egoïsme, waar dat heerst, amen, is er wanorde. Maar wij horen met elkaar vreugdevol om te gaan. Amen. Niet met jaloezie omgaan, maar vreugdevol om te gaan wanneer een broeder of zuster een zegening krijgt. Niet waar? Halleluja. Wanneer iemand treurig is. Wat zegt de Bijbel? Dan moeten we met hem treuren. Amen. Halleluja. Moeten we hem zegenen? Moeten we hem woorden van hoop geven? Niet denken van, oh, als Jan zegt, ik het niet ben. Maar en als iemand blij is, als iemand een zegening heeft ontvangen, moeten we denken, oh, prijs de Heer, halleluja. De Heer antwoordt nog steeds gebeden. In plaats van te denken, allee, ik zit hier nu al 10 jaar te bidden en ik krijg nog steeds geen antwoord op mijn gebeden. En die nieuweling dat pas in de kerk binnenkomt, die krijgt antwoord op zijn gebed. Ik zit hier al 10 jaar, zuster. Ik zit hier al 10 jaar en God aanhoort mij ineens niet meer. Dat is een vorm van afgunst.
Ja.
Amen. Dat is een vorm van jaloezie. Maar wie zijn wij te bepalen om te zeggen tegen God, zegen die persoon niet, maar zegen mij eerst. Waarom doe je dat? Alsof God niet weet wat hij doet.
Amen.
God weet altijd wat hij doet. En het is niet aan mij om jaloers en afgunstig te worden, maar om te zegenen en blij te zijn. Amen. Halleluja. In het Oude Testament is er een voorbeeld. Laten we naar Numeriek 12 gaan. Een voorbeeld in het leiderschap. Die jaloers, afgunstig en egoïstisch waren. U kent het verhaal, Numeriek hoofdstuk 12, vers 1. Mm-hmm. Mirjam, spijt me dat Mirjam er niet bij is. Is al beter. Ja. Is al beter. Beetje. Laten we even bidden voor Mirjam, want ze was ziek aan haar knieën. En ik had ook het telefoon gekregen van Elisabeth deze morgen. Ze wenst gelukkig niet aan heel de gemeente, maar zij moet ook binnenkort een operatie ondergaan. Ook aan heupknie. Dus laten we even voor deze twee mensen bidden. Vader, ik dank u, Jezus, onze broeders en zusters, heren. Halleluja, wij ondersteunen ze in gebed, heren. Heren, we denken niet alleen aan onszelf. We gaan niet alleen egoïstisch zijn naar mijn eigen comfort en mijn eigen genezing. Maar laat anderen delen, Jezus, in uw vreugde en in uw genezing. In Jezus' naam. Amen. Trouwens, om van je egoïsme af te geraken. Wat goed is, is om voor anderen te bidden.
Ja.
He, dat je op een gegeven moment zegt, genoeg voor mezelf. Ik ga voor iemand anders bidden. Amen. En schrijf desnoods, maak een lijstje op en zet erop, ik ga niet voor mezelf bidden. Ik ga voor die anderen bidden. En traag maar zeker ga uw denken en uw gebeden anders beginnen worden. Maar goed, terug, Numeriek 12. Mirjam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes. Aanmerking, kritiek. Ja. Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische en Ethiopische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? Ja, de Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele aarde was zo bescheiden als hij. Ik weet niet wie dat geschreven heeft, waarschijnlijk Mozes niet, want dan zou hij niet meer bescheiden zijn. Het zal waarschijnlijk Joshua zijn. Goed, volgende vers alsjeblieft. Vers 3, vers 4. Onmiddellijk gebood de Heer Mozes. Ja, maar als je bezig gaat, dan zal het iemand anders is. Onmiddellijk gebood de Heer Mozes, Aaron en Mirjam. Ga alle drie naar de ontmoetingstent. God was kwaad. God hoorde het murmur. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Geklaag. God hoorde het geklaag en de kritiek komende van Mirjam en komende van Aaron. Nu, dat waren niet zomaar de eerste twee de beste. Amen. Dat waren leiderschapsfiguren. Mirjam was de profetes. De oudste zus van Mozes. Zij stond in de familie eigenlijk een ranking hoger. Zij stond eigenlijk omdat ze de oudste zus was. Zij heeft gezorgd voor baby Mozes. Zij was eigenlijk degene die verantwoordelijk was voor het redden van het leven van Mozes. En dan hebben we Aaron, ook een oudere broer. Niet alleen de broer, maar hij is de hoge priester van Israël. Hij is degene die in het heilige der heiligen mag binnenkomen in de ontmoetingstent. En daar 1 keer per jaar het offer te brengen aan de Heer voor de vergeving van alle zonden van het land, van het volk van Israël.
Ja.
Dat zijn niet zomaar eerste twee best, maar zij dachten, hey, Mozes. Wat ben jij aan het doen? Je bent getrouwd, ik kom daar direct terug op, met de Nubis. Ik zal direct uitleggen. of ze eigenlijk wel een punt hadden van kritiek. Maar in ieder geval, het plezierde de Heer niet. En de Heer zei, kom eens naar de tent, kom eens naar de tent. Hè. En toen daalde de Heer af in een wolkolom. Ging hij bij de ingang van de tent staan en riep Aaron en Miriam. En dat zij beide naar voren waren gekomen, zei hij, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij een visioen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Zoals u, Miriam. Volgende, vers 7. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, niet in dromen, niet in visioenen. Ik heb hem gekozen. Ik heb Mozes gekozen om mijn spreekbuis te zijn. Ik heb Mozes gekozen, weet je nog waarom? Omdat het volk heeft gezegd, Mozes, ga jij maar naar de berg. Wij durven niet. Wij durven niet naar die berg gaan, want weet je nog, met de berg, met de 10 geboden, en het was daar één schouwspel, en donder, en licht, en niemand durfde nog maar de voet van de berg aan te raken, dat ze uitschreeuwden en zeiden, Mozes, ga jij maar voor ons. En God zegt, oké, ik zal Mozes, ik kies Mozes. Hij is mijn middelaar. Hij is degene die voor mij gaat spreken, niet in dromen, in visioenen, maar duidelijk. Eigenlijk is Mozes een voorafschaduwing van Jezus. Ja. Jezus is onze middelaar, nietwaar? Hij is degene.
Amen.
En geen enkel andere mens had ooit nog maar kunnen durven naar dat kruis te gaan. Niemand anders had ooit nog maar in zijn gedachten te hebben om te sterven voor zondevolle mensen.
Amen.
Dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt, ja, een goed mens, die wil wel sterven voor een ander goed mens. Heel uitzonderlijk. Maar wie zou zijn leven geven voor allemaal slechte mensen?
Ja.
Geen iemand. Maar dat is wat Jezus zegt. Jezus zei, zal ik het wel doen. En Jezus was een soort van Mozes. Amen. En Jezus is niet iemand die dromen en raadsels kreeg. Nee, God sprak rechtstreeks tot hem. Wat hij de Vader zag doen, wat hij de Vader hoorde zeggen, zei hij. Amen. En dus Mozes was de gekozen man. Miriam en Aaron, zij dachten, ja maar, is hij de enige? Wij hebben toch ook visioenen gekregen. Eigenlijk waren ze jaloers.
Ja.
Ik ga direct uitleggen waarom. Maar was, De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. En nauwelijks had de wolle de tent verlaten of Miriam werd getroffen door huidvraat. Haar huid was wit als sneeuw. Ja. Oei, melaatsheid.
Ja.
Nu, het is heel vreemd, wat ik altijd heb opgemerkt, waarom alleen Miriam? Aaron stond erbij en keek ernaar. Zoals Aaron altijd aan het doen was. Weet je nog, met het gouden kalf? Stond erbij en ik keek ernaar.
Was mee.
Miriam, ik heb niks gezegd, ik moest mee, die heeft mij meegetrokken. Ik wou u eigenlijk niet bekritiseren, Mozes. Op de een of andere manier nam Miriam, Aaron, geen genoegen met de autoriteit en met de positie en met de plaats die ze hadden gekregen van God. Maar bouwen ze dezelfde plaats of nog hoger dan die van Mozes? Laten we even teruggaan naar vers 1. Wat was er nu gebeurd? Ze maakten een klacht. Vers 1 nummeriek 12, vers 1. Ze maakten een klacht om vanwege zijn huwelijk met een Nubische Ethiopische vrouw. Oké, dat namen ze. Je weet, Mozes was getrouwd met Zipporah. Zipporah was een Midianitische. Ja? Hij kende Zipporah al 40 jaar. Ja? Zij is waarschijnlijk gestorven. Waarschijnlijk, ik hoop het. Dan Mozes geen tweeling. Waarschijnlijk is hij gestorven. Maar hij is opnieuw getrouwd. Met een Nubische, een Ethiopische. Ja? Nu waarschijnlijk dacht Miriam, kan het zijn dat Miriam jaloers was dat ze nu niet meer de enige vrouw was in Mozes zijn leven met invloed. Ze Zipporah had waarschijnlijk veel invloed. Weet je nog het verhaal dat Mozes op weg ging naar Egypte, nadat hij doorheen de brandende braamstruik opdracht had gekregen van God om zijn volk te gaan bevrijden? Mm-hmm. En hij ging en hij had zijn zoontje, hoe is zijn naam weer van dat zoontje, had hij niet besneden. En God wou Mozes doden. Ik vond dat altijd een heel vreemde vers. Maar het was Zipporah, amen, dat God kon overtuigen, of Mozes kon overtuigen, om snel hun zoontje nog te besnijden. Zipporah had invloed. Zijn vader, zijn schoonvader, de vader van Zipporah, had invloed.
Ja.
He, bij Mozes. Heel de familie heeft daar 40 jaar gewoond. Ze zeggen altijd, de vrouw is misschien niet het hoofd van het gezin, maar ze is de nek en ze kan het hoofd toe laten draaien in welke richting dat ze wil. En daar zit de vorm van waarheid in, nietwaar? En Zipporah had een grote invloed. En hier is Mirjam, de zus, de oudste zus. En Zipporah is dood. Ah, nu ga ik eens invloed krijgen. En nu ga ik ook een beetje kunnen beslissen. Niet alleen Mozes. Ik ben toch de oudste zus. Maar dan trouwt hij met een Ethiopische. Wat was er mis mee? In de wet, als je de wet naleest, mocht het volk van Israël niet trouwen met het volk van Canaan. Met het volk dat zich in het land van Canaan bevindt. De Ammonieten, de Amorieten en al die Ieden. Maar dit is niet het volk van Canaan. Dat is een volk ergens weg van Canaan. Dat was oké. Maar toch haalden ze dat aan als een reden om Mozes te bekritiseren. Maar het was gemotiveerd vanuit afgunst. Vanuit jaloezie. Vanuit egoïsme. Amen. En als je goed leest, dan zie je dat Mirjam alleen met melaatsheid werd bedekt. Niet Aaron. Volgens mij heeft ze Aaron gewoon meegetrokken. Heeft ze Aaron zitten omklappen. Met roddels en afgunst. En vind jij nu ook niet dat onze Mozes niet te veel autoriteit heeft gekregen? Je beslist hier alles. Vind jij ook niet? Jij bent toch hoge priester? Allee, Aaron, we moeten er toch iets van zeggen? God heeft toch ook door ons gesproken? Ja, eigenlijk wel. Dus ik weet het. Zeg, ik moet me eigenlijk niet boeien, hè, want ik heb alles meegemaakt met dat gouden kalf. Maar kom aan, Aaron, meegaan. En Aaron zonder spijn is kei. Zat mee, maar hij werd niet getroffen met mijn laatste. Dus ik denk dat degene die erachter zat, was de jaloersheid en afgunst van Mirjam. Amen. Dank u, Jezus. En God was kwaad en wou zijn les geven. Amen. En hij zei, ja, ik heb doorheen u gesproken. God zei, ja, Mirjam, ja, Aaron, ik heb jullie gebruikt, ik heb jullie dromen en visioenen gegeven, amen. Maar ik heb iemand anders een andere positie gegeven, een andere autoriteit, amen. Maar je mag daar niet afgunstig op zijn. Ik bepaal wie wat krijgt, amen. En iedere positie heeft zijn verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid die Mozes moet dragen, is anders dan de verantwoordelijkheid die jullie moeten dragen. Maar wees niet afgunstig, amen, op de anderen. Halleluja. Ze hadden hun les geleerd. Mirjam kreeg melaatsheid. En weet je wat? Heel het volk was één. God wou het ook gebruiken om te zien hoe gaat het volk nu reageren. Hoe gaat het volk reageren op die melaatsheid van Mirjam? En het volk bleef wachten, want zij moest 7 dagen onrein worden verklaard en ze moest afgezonderd worden van de gemeenschap. Want dat is wat jaloezie doet. Je zondert jezelf af van de gemeenschap. Amen. Door afgunst, egoïsme, jaloezie, ben je als het ware bedekt met melaatsheid. En wat doet melaatsheid? Het maakt je onrein. Het zorgt ervoor dat je uit de gemeenschap wordt gestoten. Ergens alleen in een tentje. Amen. Maar wat doet de gemeenschap? Wat zou de kerk moeten doen? We blijven binnen. We blijven binnen. En dat is ook wat ze deden. Oh, heren. Dat is wat Mozes begon te doen. Oh, heren. Vergeef ze, want ze weet niet wat ze heeft gedaan. Amen. Juist zoals Jezus Bid voor ons. Oh, Heer, vergeef ze, want zo moeten wij bidden voor zij. Amen. Die slecht reageren, die, hoe moet ik het zeggen, weggaan. We moeten bidden in de naam van Jezus. Heer, vergeef ze, geef ze een hart van inkeer. En de gemeenschap zei, we gaan niet verder totdat Mirjam terug is.
Amen.
Ze bleven voorbidden. Amen.
Dank u, Jezus. Halleluja.
Halleluja. Betekent dat we nooit iets slecht mogen zeggen, dat we geen leiders mogen kritiseren? Mirjam was toch een profetes? Zij had toch inzicht gekregen? Mogen we dan nooit iets slecht zeggen over een leider? Nee, dat is hier niet de boodschap. Kijk naar David. David was de leider, de koning. Amen. Hij dacht van zichzelf koning en priester. En hij had iets slecht gedaan. Hij had een man laten vermoorden en hij had overspel gepleegd met iemand anders, zijn vrouw. En hij heeft dat allemaal proberen te bedekken. Maar dan kwam er iemand in zijn paleis en het was een profeet. Nathan. En hij bekritiseerde David. Zeer duidelijk. Maar Nathan werd niet met melaatsheid getroffen door de Heer. Nathan werd niet door de Heer geroepen en zegt van Nathan, kom eens hier. Hé, hey, weet jij niet wie dat ik daar heb aangesteld? Nee, Nathan werd aangesteld om kritiek te gaan geven. En Nathan gaf geen kritiek vanuit een hart vol met jaloezie en afgunst. Hij gaf kritiek omdat hij had gehoord van de Heer en zijn motieven waren om David te herstellen.
Amen.
Het motief waarmee jij iemand probeert te corrigeren, en trouwens, dat is niet aan ieder van ons om te corrigeren, het motief is heel belangrijk. Als ik iemand wil op zijn plaats of corrigeren, of iets wil zeggen om hem te helpen, maar ik doe dat vanuit een hart waarmee ik wil laten zien dat ik beter ben, en hij of zij minder, en ik wil eigenlijk zijn positie innemen, dan gaat God dat nooit zegenen. Amen. Ook al is uw kritiek gegrond.
Amen.
Ook al kan jij juist zijn. Als we het doen om iemand anders neer te brengen, jij omhoog, gaat God dat nooit zegenen. Dat is wat Mirjam wou doen. Mozes naar beneden, ik naar boven. Nathan niet. Hij wou David op zijn plek zetten, maar hij deed gewoon wat God hem wou zeggen en hij was weg. Amen. Ik wil geen andere positie, ik kom gewoon om iets te zeggen. De Heer heeft mij gestuurd, heeft mij een droom gegeven. Dit en dat en dat. Zal nu, David? Amen. Nu, waarschijnlijk is het zo niet gebeurd. Dus hetzelfde in de gemeente vandaag, broers en zussen, leiders, in de zij die in autoriteit staan, zij staan niet boven kritiek. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. Maar laten we de band van eenheid, in de band van eenheid elkaar opbouwen, om zo dichter te komen tot het beeld van Jezus, zodat wij onze opdracht kunnen vervullen door het verspreiden van het evangelie. Amen. Want wie is de belangrijkste in het koninkrijk van God? Amen. Degene die zichzelf de minste. Uiteindelijk draait het allemaal om één iemand, nietwaar? En dat is Jezus. Paulus zegt, het is niet belangrijk wie zaait, het is niet belangrijk zelfs wie oogst, nee. Het is zelfs niet belangrijk wie dat het in de schuur steekt, het is alleen belangrijk hij die doet groeien. Nee. Amen. Hij die doet groeien. Wij kunnen wateren, we kunnen water bijgeven, we kunnen zaadjes gaan planten, iemand anders kan de grond beginnen te harken, hè? Iemand anders kan een onkruid gaan weghalen, een paar stenen uit de weg, en iedereen denkt dat hem zijn superbelangrijke positie heeft, en dat is ook prijs de Heer. Maar wat je ook doet, er is maar één iemand die alle glorie verdient, en dat is hij die het doet groeien.
Amen.
Amen. Dat is hij die alles bijeenhoudt, amen, en die het doet groeien.
Amen.
Amen. Dank u Jezus voor de saaiers, dank u Jezus voor de oogsters, dank u Jezus, halleluja, voor degene die water geven. Dank u Jezus voor iedereen, halleluja, in het lichaam van Christus. Alle lof en glorie aan u. Het volgende virus, mijn laatste virus. Je kunt ook vinden in Jacobus. Jacobus had blijkbaar wat problemen. Jacobus niet, maar. Hoofdstuk 4, vers 11. Hij zegt, spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechters. Amen, kwaad spreken van een ander, terwijl je de feiten niet kent. Kwaadspreken, roddelen, achterklap noem dat. Kwaadsprekerij, valse getuigenissen afleggen. Het is een zekere manier om de eenheid te verbreken.
Ja.
Amen. Het is een van de meest efficiëntste manieren van de vijand om de eenheid te verbreken. En dat is als rechter optreden naar elkaar toe. Dat is om kwaad te spreken. En laten we niet het excuus oprakelen dat ik deze informatie moet delen, zodat we kunnen bidden voor deze persoon. God kijkt naar de motivaties van het hart. Ja? En hij weet wanneer dat we bepaalde informatie vrijgeven, of het vanuit het hart komt voor te rollen, voor de andere persoon te bekritiseren, te oordelen, of komt het vanuit een hart om op te bouwen, vanuit compassie. Amen. Want als er één ding is dat de kerk zo'n slecht imago heeft, dan is het imago van hypocrieten. Ja? Het imago van hypocrieten. Ze zeggen één ding, maar ze doen iets anders. Ze zeggen dat ze niet oordelen en rollen, maar ze oordelen en rollen constant. Over andere mensen en mensen in de wereld. Amen. De mensen in de wereld staan reeds onder oordeel. Amen. Ze staan reeds onder oordeel. Wij moeten een plaats zijn dat wanneer hier een gebroken mens binnenkomt, amen, dat we niet oordelen over zijn verleden, over zijn situatie, over wat hij heeft gedaan of niet heeft gedaan, amen. We moeten een plaats zijn waar we de genade van God, amen, kunnen laten zien en laat het oordeel maar over aan de Heer. Amen. Ja, ik kan zeggen dat wat er gebeurd is in zijn leven, dat hij opnieuw moet geboren worden en dat hij afstand moet doen van zijn oude leven, dat hij zich moet bekeren, amen, en dat hij zijn zonde moet afleggen aan het kruis. Ja, dat moet ik allemaal zeggen. Amen. Maar ik ga niet oordelen naar de toestand van zijn hart, want ik weet, als ik ergens anders zou zijn geboren geweest, amen. Ergens in een land waar hij Jezus niet wordt gepredikt. Ergens in een gezin dat het niet zo breed heeft. Misschien had ik dan ook verkeerde keuzes genomen. Misschien had ik dan de Heer helemaal niet gevonden. Het is alleen maar dankzij zijn genade dat ik hier nu kan staan.
Amen.
En soms kijken we naar een broeder of zuster en we zien ze dronken over het straat lopen. En dan denken we van, maar kan die nu eens niet wat sterker zijn? Kan hij nu eens niet wat sterker zijn om van die alcohol af te geraken? Waarom zit hij aan de pillen? Waarom zit hij aan de pillen? En we oordelen mensen. En we komen daarmee in gebed. Ja, wacht maar totdat jij iets meemaakt. Dat je mentaal zo afbreekt. Amen. Dat je er alles aan zou doen om de stemmen in je hoofd te doen laten stillen. Amen. Amen. Ik heb een getuigenis gehoord. Kennen jullie Rustav? Rustav is een heel bekende gospelzanger uit de jaren 90, 2000. Ik weet dat is voor jullie tijd. Southern Gospel. Die heeft duizenden mensen bereikt. Heeft cd's. Heel bekend. Ik was er fan van. In mijn Southern Gospel jaren. Hij is zelfs een Pinkster. Een Pentecostal gospel singer. Spreken in tongen en al. Maar een paar jaar geleden is er een documentaire op YouTube uitgekomen en hij vertelt daar zijn verhaal. Je moet het maar eens opzoeken. Het duurt anderhalf uur lang. En het is redelijk hartbrekend. Hij vertelt het verhaal hoe dat hij is opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn vader als pastor en uiteindelijk hij verliest het geloof. De vader geraakt aan de drank. En ja, hij is opgegroeid met de Bijbel, alles. Maar hij werd, hoe moet ik zeggen, mishandeld, mentaal misbruikt. Hij kreeg nooit affirmatie als jongen. Hij kreeg nooit bevestiging, hij kreeg niet de liefde die hij nodig had. Zijn vader, die dronken was, hij hunkerde de hele tijd naar een schouderklop. Maar zijn vader kon het niet doen, want hij zat met stemmen in zijn hoofd. En het enige wat die vader kon doen om de stemmen te doen minderen, was drinken. En dus Russ, als jongen, als tiener, werd kwaader en kwaader en hij begreep niet dat zijn vader zoiets kon doen. En hij ging wel naar de kerk en hij vond terug opnieuw het geloof. Maar nog steeds in zijn hart had hij een leegte en hij had kwaadheid en frustraties en bitterheid. En hij zei altijd, ik ga nooit zoals mijn vader worden. Ik ga het helemaal anders doen, mijn vader. Wie is hij? Hoe durfde hij mij ooit zo behandelen in mijn leven? Hij moest een voorbeeld zijn voor mij. Hij moest mij de weg tonen. Hij moest een vader zijn van het geloof. Hij heeft dat allemaal afgelaten en van mijn moeder weggegaan. En mijn moeder is een hoop miserie. Allemaal dankzij mijn vader. Dus hij was kwaad. Kan iemand zeggen, ja, daar kan ik mee inbeelden. En weet je, hij kreeg een contract om te zingen en het ging allemaal goed. Het ging allemaal, het leek alsof hij een succesverhaal aan het beleven was. Hij verdiende veel geld en het begon te lopen. En die gedachten kwamen maar terug van kwaadheid en bitterheid en minderwaardigheid. En hij probeerde de bediening, het zingen, het succes dat hij kreeg, en hij had veel succes, gebruikte hij om de leegte te vullen in zijn hart. Hij dacht, al dat volk bevestigt mij in mijn waarde. Maar eigenlijk, diep binnenin, geloof ik nog steeds dat ik minder waardig ben omwille van mijn vader die het nooit heeft gegeven aan mij. En ging als een traditionele christen doorheen de gevoelens. Maar op een zekere dag zat hij zo diep met die stemmen in zijn hoofd dat hij ergens op een hotel zat. Hij zat op een hotel, want hij was op verplaatsing. Hij was op tour, tour in Verenigde Staten. En dan ga je van hotel naar hotel en je weet in die hotel hadden van die minibar. Ja, van die minibartjes. En hij zat de hele tijd maar met zijn gedachten. En hij dacht daar in een minibar, die zijn ze van die klein kinderen, die klein, ja, hoop, nee, dat kennen jullie niet, we moeten niet kennen, blijf daar af, van die kleine flesjes alcohol, en jenever, al die dingen, en dacht ze, waarom niet? En hij begon het te drinken, en hij zei, het was het beste gevoel ooit dat ik heb meegemaakt. De stemmen werden ineens minder. Ik hoorde ze niet meer en ik voelde me goed. Maar na 2 uur was het uitgewerkt. Ik dacht, ik kan er nog eentje. Eén, twee keer, dus kan geen kwaad. En dat was het begin van een verslaving. Het was het begin van jarenlange verslaving, dat zelfs achter de schermen, tussen optredens in, zingen voor Jezus, gedaan, snel naar het hotel en drinken. En drinken. Voor het optreden en drinken. En drinken in de hoop dat niemand het zou ontdekken. En hetgeen dat hij zei, dat hij nooit zou willen worden zoals zijn vader, was hij aan het worden. Hij had ook problemen nu met zijn vrouw. Hij had ook problemen in zijn huwelijk. Zijn vrouw is zelfs op een gegeven moment weggegaan. En alles waarvoor hij zijn vader heeft geoordeeld, kreeg hij nu terug in zijn eigen leven. En was hij zichzelf aan het oordelen. Want nu was het niet alleen, wat heeft mijn vader aangedaan? Maar nu was het, wat heb ik mezelf aangedaan? En wat zijn ik mijn kinderen aan het aandoen? Wat zijn ik mijn vrouw aan het aandoen? Amen. Uiteindelijk, prijs de naam van Jezus, heeft hij verlossing gevonden. Amen. Hij heeft verlossing gevonden. Het is een lange weg geweest. Hoor het maar op YouTube, Rustaf Testimony. Het breekt je hart, maar er is goed nieuws. Er is goed nieuws. Amen. Want Jezus is het einde, halleluja, van minderwaardigheidscomplexen. Amen. Jezus is het einde, halleluja, van oordeel van een ander. Jezus is het einde, amen, van rollen en achterklap en kwaadsprekerij over anderen. Laten we dat niet doen, broeders en zusters. Ik ga niet optreden als rechter. Amen. Want dat houdt in dat ik mezelf hoger inschat, dat ik het beter weet. God weet alles. En moest het niet zijn voor zijn genade op mijn leven, amen. Dan had ik ook al in een psychiatrie gezeten. Had ik ook al ergens naar alcohol gegrepen en pillen om mezelf beter te doen laten voelen. Dus kijk niet naar een ander. Ik weet het. Het is verkeerd als ze drinken. Ik weet het. Het is verkeerd. Amen. Maar heb een hart vol compassie. En zeg, oh broeder, zuster, er is een betere manier. Halleluja. Laat me voor u bidden. Laat me voor uw nieuw leven inspreken. Laat me vertellen, amen, dat hetgeen dat je gebruikt, die leegte niet gaat opvullen. Maar enkel en alleen de liefde van God. En hou vol. En blijf bidden. En blijf komen. Ik weet het. Dat het moeilijk is. Ook al drink je. Blijf komen. Blijf zitten aan de voeten van Jezus, want Jezus gaat doorbreken in de naam van Jezus.
Amen.
Dat klinkt veel beter dan zeggen van, hey, mag je zeggen, weg zijn, want ik wil u hier niet, jij bent besmettelijk. Er zijn momenten dat we inderdaad kerkdiscipline moeten uitvoeren, maar dat is een heel ander topic. Maar het hangt er vanaf, hoe is je hart ingesteld? Als het een hart is van eenheid, dan wil Mirjam terug. Ze heeft me laat gezegd, maar we willen ze terug. Amen. Is het een hart van eenheid? Of is het een hart van, mij maakt het nu allemaal niet uit. Ik ga rollen en kwaad spreken, zodat andere mensen mij aandacht geven. Want hoe goed voelt wel die Emmanuel? Wanneer dat jij iets weet, dat andere mensen niet weten. En als jij dat vertelt, gaat iedereen naar u kijken. Oh, zeg, moet een eis iets weten? Ja, wat weet jij? En dat gevoel dat jij iets weet, dat andere mensen niet weten, maakt van u de belangrijkste persoon op aarde. Ja, ik weet eigenlijk niet dat ik het mag zeggen, hè? Maar we zullen ervoor bidden. Nee, het begint zo niet. Amen. Als dat gevoel in uw hart zegt van, ik moet het vertellen, ik moet iemand laten weten wat ik weet, want dan voel ik mij goed. Maar dan gaat die andere persoon nog meer worden veroordeeld. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, vergeef me. Laat me beter doen, Heer, volgende keer, Heer. Laat mijn hart dit juist ingesteldheid hebben. In Jezus' naam. Halleluja. Dan ken ik met dit. Eenheid is belangrijk. Amen. Jezus bad het voor zijn leerlingen. Want hij wist hoe gevoelig de menselijke natuur is. De gevallen natuur. Hij wist hoe snel een mens in zijn eer gekrenkt zou geraken. Hij wist er gaan ruzies komen. Zij waren al ruzie aan het maken. Weet je nog dat Johannes en wie was een andere? Jacobus naar Jezus toe kwamen en zeggen: zeg heren, als uw koninkrijk komt, mogen wij dan links en rechts zitten van uw plaats, in plaats van al die losers hier? Want wij zijn toch de zonen van donder, hè? Wilt jij dat we, is dat plaats? En de Heer zegt, het koninkrijk van God gaat niet worden zoals het in de wereld gaat. Hè? Waar dat iedereen zit te knokken voor een positie. Waar dat je andere broer of zuster gaat overtrappen. En omdat je dan omhoog kunt gaan en al de rest in het stof kan achterlaten. Zo ga ik niet zijn met jullie. Zij die de meeste willen zijn, moeten bereid zijn de minste te worden. Het is niet aan u om te bepalen. Amen. Het is aan de Heer om te bepalen wie links en rechts en welke positie dat hij gaat krijgen. Amen. Hij wist het. Die mannen gaan het moeilijk hebben. Er gaan ruzies komen. En er kwamen ruzies. Er was racisme zelfs in de eerste kerk. Waar dat de Joodse christenen en de Griekse christenen tegen elkaar ruzie aan het maken waren. Omwille van de uitdeling van voedsel. Er was ruzie in de kerk van Korinthe. Waar dat de ene zegt, ik volg Paulus. En de andere zegt, ik volg Petrus. Ja, maar ik volg Jezus. Maar ik volg Apollos. Allemaal omdat het in die cultuur de mindset was van een rabbi te hebben. Iemand die jij promoot. En ze vonden de ene belangrijker dan de andere. Maar Paulus zegt, hey, is Paulus voor u gekruisigd? Is Petrus voor u gekruisigd? Nee, welke naam ben je dan gedoopt? In de naam van Jezus. Hij is voor u gestorven. Hij is voor u gekruisigd. Zeg niet, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van die pastor en die, ik ben van Jezus. Halleluja. Hij is de belangrijkste. Halleluja. Er mag geen divisie zijn. Deze predikant is beter dan die ander. Ze zijn allemaal, amen, gezalfd door God. En ze worden allemaal gebruikt voor een bepaald seizoen, voor een bepaalde generatie, op een bepaalde plaats. En God bepaalt wanneer wie de spotlight krijgt. Ik ga daar niet over oordelen. Als het mijn tijd is om hier weg te gaan, Amen. En ga ik zeggen, Heer, laat het zo zijn. Amen. Ik ga me niet vasthouden aan deze stomme pulpitter. Amen. Maar we moeten ons vasthouden. Halleluja, aan een positie, maar we houden ons vast aan Jezus. Amen. Halleluja. Mirjam dacht, ik moet een nieuwe positie hebben. Meer invloed. En Mirjam kreeg uitvraat. Amen. We moeten blij en content zijn met hetgeen dat de Heer ons heeft gegeven. In nederigheid aanvaarden. Niet op anderen neerkijken, maar in eenheid proberen te blijven plakken aan elkaar. Kan de worship team komen. Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Je hebt op halleluja, halleluja, halleluja. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Amen. God is goed, niet waar?
Amen.
Halleluja. In 1 Petrus staat nog één vers, hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 12. Petrus zegt, tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Amen. Wees bereid de minste te zijn. Amen, ik zal nog eens lezen. Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee en wees bereid de minste te worden. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook de zegen ontvangt. Amen.
Halleluja.
Dat is wat Petrus zegt. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Amen, laten we allemaal recht staan. Het zal staan. Halleluja. Heren, dank u Jezus. Kunnen we vragen voor vergeving? Kunnen we vragen voor vergeving? En danken voor vergeving? Amen, vergeving voor een hart dat misschien jaloers of afgunstig is? Kunnen we vragen voor vergeving voor een hart dat kwaad spreekt en wil neerkijken op andere mensen? En daardoor oordelen, kunnen we daarvoor bidden? Dat de Heer dat in de naam van Jezus openbaart aan ons. Doe afstand, Jezus, van mijn kwaadheid. Roddel, achterklap, jaloezie, afgunstig naar andere mensen, Heer. Ook al kan het er misschien nog een beetje aanwezig zijn, ik wil er niks van. Ik wil zelfs niet een klein beetje. Niks van, Heer. Niks van. Ik heb een nieuw hart. En mijn nieuw hart zegent. Mijn nieuw hart is vreugdevol. Mijn nieuw hart vergeldt geen kwaad met kwaad. Mijn nieuw hart is bereid de minste te zijn. Mijn nieuw hart, halleluja, kijk niet neer op anderen. Halleluja, ik ben bereid de minste te zijn, Heer, als daardoor u komt.